Gemeente, hebt u dat ook wel eens gedaan? De schepping opgeroepen om te juichen? Of is het u en jou wel eens opgevallen als u wandelde, zoals in deze vakantietijd, in de bergen of aan de meren of de zeeën, dat de hemel zich soms opent? Momenten dat je zo als het ware de hemel zou kunnen inlopen. Dat is het juichen van de schepping. Wat door de Heere in zijn woord oproept. De stemmeloze schepping. Die als het ware, ik moet zeggen de zielloze schepping. Die als het ware een stem ontvangt van de Heere om te juichen. Juicht gij hemelen. Nou zijn er verklaringen die zeggen, en ik denk dat Matthew Henry daar ook bij behoort, je hoeft de hemelen niet op te roepen om te juichen, want in de hemelen zijn de gezaligden. En de gezaligden die juichen voor Gods troon. Maar juist ook in het juichen van de schepping komt iets van die echo door uit de hemelen die we hier verder zien in vers 13, onze tekst van vanmiddag. Iets van die hemelzang die je soms door het geloof zo in de verte als het ware hoort. Hebt u dat ook wel eens? Ik heb soms dan is het net of ik een gemeente hoor zingen. Psalmen hoor zingen. En dat is natuurlijk niet zo, of het is misschien ook wel weer wel zo. Ik weet niet hoe de Heere werkt, maar dan ervaar ik toch iets van dat volk dat al zalig is. Dat volk in de hemel, de triomferende kerk die daar staat aan de glazen zee voor de troon van God. En die volmaakt zingt tot lof van zijn heerlijke naam. En ik ben er eigenlijk wel van overtuigd dat de Heere door zijn geest soms die hemelzang ook laat horen in het hart van zijn volk en kinderen. Om ze verlangen te maken. Om ze op te wekken. Verlangend naar de hemel. Nee. Verlangend naar de Heere. Hoe lang nog, Heere? Wat we vanmorgen ook gezien hebben. Hoe lang nog, Heere? Dat verlangen, die hunkering van het hart. Dat heeft hier alles mee te maken. Zullen we zo direct horen. Verheug u gij aarde. En gij bergen, maakt gedreun met gejuich. Nou, als de aarde dreunt, daar weten wij nog niet zoveel van. In het noorden van Groningen wel natuurlijk. Maar dan zijn er nog niet die aardbevingen zoals we recentelijk weer gehoord hebben in het Verre Oosten en zo. Dat mensen niet weten waar ze het zoeken moeten. Als de Heere de hand beweegt, dan beeft de aarde. Dat zal wel wezen als hij straks wederkomt met zijn 10.000 en nog eens duizenden engelen. En één engel lezen we bij het graf, bij de opstanding van de Heere Jezus. Één engel komt er en dan vluchten alle Romeinse soldaten, jongens en meisjes weg in angst voor één engel. En de Heere die komt met triljoenen engelen. Straks weder. De Heere is de machtige. En hij toont het ook in zijn schepping. Gemeente, kijken we zo naar de schepping. Als het dondert soms en als het bliksem soms. De stem van de Heere. Gehoord wordt op de aarde. Beeft gij volken. Want de Heere komt, is de boodschap daarvan. Maar hier lezen we in de context, en leest u het vanmiddag ook weer met mij mee, ouderen en jongeren, hier lezen we in de context ook het want. Dat wil zeggen, dat is de verklaring daarvoor. De Heere geeft er een verklaring voor, dat de hemelen juichen en dat de aarde dreunt en juicht. Want de Heere heeft zijn volk vertroost. Er staat niet, zal zijn volk vertroosten. Of vertroost zijn volk, dat is natuurlijk ook zo. Maar hij heeft zijn volk vertroost. En dan moeten we denken aan de ballingschap. Dat volk dat vanwege hun zonden en ongerechtigheden in Babel terechtgekomen is, afgevoerd is en in vreemde landen moet wonen. En wat denkt u? Ik weet het een klein beetje, dat is een beetje een mank voorbeeld, maar uit eigen ervaring, ik ben natuurlijk zelf Urker, en als je dan bijna 35 jaar buiten Urk woont, dan lees je het Urkerland anders dan dat je op Urk woont. Dan is daar altijd weer dat, zoals wij dat zeggen, die aanwinnigheid, dat heimwee. Dat is voor die mensen toen en daar ook verschrikkelijk geweest. De lange tocht er naartoe. De slavernij in eerste instantie, al hebben later zich er ook kunnen vestigen. En zijn er ook gebleven van dat volk. Maar toch. En toen heeft de Heere ze vertroost. Troost, troost, mijn volk, heeft de Heere gezegd. En alleen al in die benaming, gemeente. Alleen al in die benaming, mijn volk. Ami, niet meer lo, ami, niet meer niet mijn volk. Maar mijn volk. O, als de Heere dat tegen je zegt. Dat is zo'n heerlijke troost in dat woordje mijn. Gemeente, ken je er iets van? Mijn volk. Kijk dat we bij de Moriakerk behoren, of bij de Ebenezerkerk, of bij de, noem het allemaal maar op Urk, er is keuze genoeg. Maar dat je bij de Heere mag behoren. Dat de Heere tot je hart zegt, mijn volk, ami, mijn volk. Dat is troost, gemeente. Zoals we dat hier lezen. De Heere heeft zijn volk vertroost. Ze zijn in de verstrooiing tot op de dag van vandaag. Maar de Heere zoekt ze op. En hij zegt, mijn volk. En dan de tweede strofe van dit vers. Moet u kijken, daar in het eind staat in de toekomende tijd. Ziet u het staan? De Heere heeft zijn volk vertroost. En hij zal zich, dat is toekomende tijd, dat ligt in het verschiet. Hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Dat is een prachtig woord. Ontfermen. Dat is een woord wat al Gods kinderen kennen in de praktijk. Als je dat woord niet kent in de praktijk, dan ben je niet een kind van God. Al Gods kinderen hebben gebeden, bidden en blijven bidden, Heere, ontferm u over mij. Of niet? Daarin is ook al een machtige troost. Dat je de ontfermer mag bidden om ontferming. Ontferme u over mij. Dat is eventjes dat tere gemeente. U, mij, u en ik. Even niemand anders. Even niets ertussen. U en ik, Heere. Dan is dat die gemeenschap met de Heere. dan is dat dat wonderlijke dat de Heer soms geeft ook in de gevoeligheid. Dat geeft een diepe vreugde, maar dat geeft tegelijkertijd ook weer een diep verlangen naar de Heer. Want jonge mensen, als je de Heer één keer leert kennen, en dat kan alleen doordat Hij zichzelf aan je openbaart, dan wil je hoe langer hoe meer van Hem weten. Dan wil je hoe langer hoe meer van Hem weten. En dan gaat de Heer je onderwijzen, zoals Hij dat vanmiddag ook doet. En Hij zal zich, Hij, dat is de Heer, zich over zijn ellendigen ontfermen. Dat woordje ellendig, dat is een oud Nederlands woord. Dat betekent niet in de allereerste plaats ellendig, zeg maar, dat ik het niet meer weet, dat ik niet meer weet waar ik het zoeken moet, dat ik verdrietig ben, dat ik smart heb aan het hart. Dat komt er ook wel in mee natuurlijk, dat komt er allemaal in mee. Maar ellendig, dat is ook uitlandig. Dat woord betekent ook uitlandig. Hij zal zich over zijn uitlandigen ontfermen. Die zijn niet waar ze wezen moeten. Die zijn niet daar waar ze zouden willen zijn. Zoals David in de woestijn. Als hij vervolgd wordt door Saul. Als hij in andere keren niet in Jeruzalem is, niet in Salem, de stad des vredes. Als hij van huis is, dan verlangt hij naar huis. Gelijk een hert schreeuwt. En naar de waterstromen, dan is hij in Engedi, ik weet niet of u er wel eens geweest bent, in die rotskloven waar die watervallen naar beneden vallen. En dan dicht David vanwege het verlangen van zijn hart naar de Heere, gelijk een hert dorst naar de waterstromen, alzo dorst mijn ziel naar u, o God. Dat zijn deze ellende. Die dorsten naar de Heer. Die zoeken naar de Heer. En ze zijn niet daar waar ze wezen willen. In het land van de Heer. Dat lezen we in de brief van de Hebreeëngemeente. Zij zochten een ander land. Ze zijn op reis. Die ellendigen. Ook vandaag. Ook dat volk van de Heere vandaag is niet meer thuis in deze wereld. Ze zijn ellendig. Ze zijn niet daar waar ze wezen willen. Bij de Heere, in het koninkrijk, in de hemel, bij de Heere. Maar daar zijn ze wel naartoe op reis. Gemeente, hoort u nou bij dat volk? Dat reizende en trekkende volk. Dat niet meer in deze wereld zich thuis voelt. Dat, zoals we dat zingen met de psalmen, een vreemdeling is hier op aarde. Ze voelen zich vreemd. Ze horen er niet meer bij deze wereld. Gemeente, hoor je nou bij dat volk? Dat op reis is naar hem toe. Dat soms de ogen oplicht als ze zien hoe de hemelen zich in de schepping soms openen en dat ze zeggen, kom Heere Jezus. Ja, kom haastiglijk. Maar dan het verrassende hier. We lezen die machtige belofte in vers 13. Want de Heere heeft zijn volk vertroost, dat weten ze dus van gemeente, ze hebben zeg maar dat kennelijk ervaren in de bevinding met de Heere. Hij heeft zich aan hun hart geopenbaard. Hij heeft ze getroost. Deze troost erbij uitnemendheid. En hij belooft, ik zal mij over jullie ontfermen. Ik zal mijn hand over jullie leggen. Je mag bij mijn volk behoren, mijn volk. En lees nou eens vers 14. maar Sion zegt. Sion, dat is dat weer een ander woord voor ellendigen. Dat is dat Sion. Sion zegt. De Heere heeft mij verlaten. En de Heere heeft mij vergeten. Dat kan dus. Dat je in de verlating komt. Voor je gevoel. Dat de Heere er niet meer in is. Dat je allerlei zaken in het leven overkomen. Wat je niet op gerekend had. Dat het geloof, zeg maar, niet functioneert. Dat het geloof niet gelooft. Dat je niet meer weet. Hoe moet het verder? En dan is daar een volk dat zegt: de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Twee keer de naam van de Heere. De eerste keer de naam van de God van het verbond. En de tweede keer, ziet u het, de naam met kleine letters. En wie zegt nou deze woorden? Uit wiens mond komen nou deze woorden? Gemeente, die komen uit het mond van de Heer. De Heer zegt: ik zal mijn volk vertroosten. Ik zal mij over mijn ellendigen ontfermen. Maar in Sion klinkt het: de Heere heeft mij verlaten, zegt de Heere. De Heere heeft mij vergeten, zegt de Heere. De Heere neemt dus de woorden die de Sionieten spreken in hun verlatenheid, in hun gemis en op zijn lippen. En hij zegt: dat zegt dat volk nou van mij. Gemeente, dat is een heerlijke, hoe zal ik het nou zo zeggen, oogopener, wat we hier lezen. Want de Heere is met dat klagen van dat volk bekend. Hij neemt hun woorden op zijn lippen. En daarmee geeft hij al te kennen, gemeente, en dat is al die troost die hij beloofd heeft, alleen dat moet nog gaan doorbreken in het hart van dat volk, dat hij van hun nood afweet, dat hij van hun zorgen afweet. En daarmee zegt de Heere ook dat hij hen niet verlaten heeft. En dat hij hen niet vergeten is. Misschien zijn er vanmiddag ook wel in de kerk en aan de kerktelefoon. Die de Heere in die zin kwijt zijn. Die het moeilijk hebben. Die verdriet hebben. Die eenzaam zijn. Die zich verlaten voelen. En dan kan het soms zomaar in je hart komen: de Heere heeft mij verlaten. De Heere is mij vergeten. Maar gemeente, we hebben vanmorgen al gehoord: de Heere laat nooit varen de werken zijner handen. Hij begint en wint. Alleen het moet, iedere keer moet je daar weer bijgebracht worden. Iedere keer moet de Heere weer met die troost komen. Iedere keer moet de Heere weer de eerste wezen, zoals in het paradijs en alle keren daarna, gemeente, als dat volk de Heere verdriet deed die 40 jaren in de woestijn. De Heere moet altijd weer de eerste wezen. Want dat volk van Sion, dat is een volk van weglopers bij de Heere vandaan. En dan moet de Heere ze steeds weer opzoeken. Zoals ook vanmiddag, misschien voor die of gene. Dat de Heere zegt, zie hier ben ik. Wend u tot mij toe. Word behouden. Want ik zal mij over mijn ellendigen ontfermen. Dat is zo'n troostrijk woord, gemeente. Een tegenwoord van de Heere, van de woorden van Sion. Sion die zich verlaten voelt, vergeten voelt, maar de Heere zegt, kan ook een vrouw haar zuigeling vergeten? Dat zij zich niet ontfermen over de zoon van haar buik? Als gewoon deze vergaat. En gemeente, we kennen de praktijk daarvan. Al is daar nog veel meer over te zeggen dan alleen wat ik nu ga zeggen, dat er moeders zijn die hun eigen kind doden. Kun je dat voorstellen? Gebeurt elke dag, tientallen keren, honderden keren. Maar de Heere zegt, als gewoon deze vergaten, en dat zegt de Heere tot Sion, tot zijn volk, tot Ami. Ik zal u niet vergeten. En dat staat er zo prachtig, gemeente. Leest u het met mij mee in vers 15, of schoon deze vergaten. Zo zal ik toch u niet vergeten. Zet nou een streepje onder die woorden. Ik toch en u niet. Zo zal ik toch u niet vergeten. De Heere ontfermt zich over zijn volk. En is langmoedig over een ander volk dat naar hem niet vraagt. Niet willende dat sommigen verloren gaan. Maar dat allen tot bekering, tot behoudenis komen. Zijn ze er ook onder ons? Die hun tijd zitten uit te zitten en die denken als het eerst maar weer alle zeven is, dan kan ik weer naar buiten. Dan zegt de Heere dat je er nog mag zitten. Dat ik je oren gegeven heb om te horen. Dat ik je ogen gegeven heb om te zien. Dat de voeten waarmee je straks de kerk uitloopt nog niet schoorvoeten gaan en wankelend. Maar dat ik je die nog geschonken heb en dat ik je nog de gezondheid geef. De Heere zegt vanmiddag ook tot degene die naar hem niet vragen. Zie, hier ben ik. Toch Sion zegt. Maar dat is een ander zegt. Sion klaagt bij de Heer, herkent u dat? Sion komt uiteindelijk, vroeger of later, altijd weer bij de Heer terecht. Dat is nou kenmerkend voor Sion. Dat is ook een bemoediging die ik mag doorgeven. Als je daarin je naam hoort noemen, en je weet het, en je herinnert je dat. Dat het werkelijk zo is, dat het op elkaar eikt om het zomaar te zeggen. Wat ik hier op de kansel sta te zeggen en de praktijk van het christenleven. Dat een kind van God uiteindelijk vroeger of later altijd weer bij de Heere terechtkomt. Vanwege die belofte, zoek mij en leef. De Heere ontfermt zich, gemeente. Dat zien we bij de Heere Jezus. Als hij op deze aarde is van de Vader gezonden. Om zondaren te zoeken en zalig te maken. Dan is hij ook allemachtige vertrooster. Dan zie ik, als het ware, bij dat dorpje na in die liefelijke heuvels van Galilea, dan zie ik daar een begrafenisstoet uit de poort komen. Er loopt een vrouw voor in het zwart, met het hoofd gebogen, achter de baar van haar enige zoon. En dan heeft het de Heere behaagd om op datzelfde moment daar ook te wezen. Dat is geen toeval, gemeente. Want de Heere zal zich over zijn volk ontfermen. En dan gaat de Heere Jezus naar die baar toe. En dan staan de dragers stil, zo lezen we. Dat is ook al dat machtige van de Heere. Dat wordt ze niet gevraagd, maar het geschiet. En dan zegt hij tegen die moeder die daar wenend achter die baan staat. Houd op met wenen. Nou, dat moeten wij maar niet doen, gemeente, in die situatie, want dan zullen we voor gek verklaard worden. Maar waarom kan de Heere Jezus dat nou wel doen? Omdat hij de oorzaak van dat wenen kan wegnemen. Daarom kan de Heere dat wel doen. Hij kan troosten zoals niemand troost. En dan klinkt zijn machtige stem, jongeling, ik zeg u, sta op. En dan schrijft de evangelist dat zo prachtig, gemeente. Je moet de Bijbel goed leren lezen. Dan schrijft hij, en de dode zat overeind. De dode. De wereld zegt dat kan niet. Atheïsten zeggen dat kan niet. Dood is dood. Maar het evangelie zegt op het machtswoord van hem die troost, die zijn ellendigen troost en zich over zijn ellendigen ontfermt. Jongeling, ik zeg u, sta op. En de jongeling zat overeind en begon te spreken. En misschien is er vanmiddag in de kerk een ouder of een jongere die in zijn hart de stem van de Zoon van God hoort. Jongeling, jonge dochter, ik zeg u, sta op uit de doden en Christus zal over u lichten. Dat is een machtige ontferming, gemeente. Hij ontfermt zich. En dan is het toch zo dat de Heere niet vraagt, jonge mensen, of hij wel bij je hart mag komen. Of hij daar wel toestemming voor krijgt, maar de Heilige Geest die werkt onder de prediking onwederstandelijk, gemeente. Hij opent het hart dat gesloten is. Hij verlicht het verstand dat verduisterd is. Hij buigt de wil om, zodat die wil in beginsel gaat willen wat God wil en niet meer wat God niet wil. Zo werkt de Heilige Geest naar de Dordtse leerregels, gemeente. En dan lezen we in Johannes 5, vers 25. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Doden zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, zullen leven. Dan komt er straks een andere jongen thuis. En dan komt er straks een ander meisje thuis. Want de Heere heeft ze in het hart gegrepen onder de prediking van het evangelie. En als je nou niet bekeerd wil worden, ouderen of jongeren, dat je zegt, ik hou liever mijn leventje nog even vast. Eerst dit en eerst dat, weet je wel. Eerst dit en eerst dat. Eerst dit nog en dat nog en dan. Ja, dan zit je op een gevaarlijke plek. Want de Heer kan zomaar de pijl van zijn woord richten op je hart. En dan ben je verkocht. Ben je echt verkocht. Aan hem. Door hem. Gekocht. Door de prijs van zijn bloed. Gemeente, daar gaat het over in de prediking. We zijn hier een aantal eeuwen geleden, vele eeuwen geleden in ons tekstvers in Jesaja. Maar het gaat in het woord om de actualiteit van nu, heden, indien gij zijn stem hoort. En de Heere doet toch zijn best, gemeente, door zijn woord om ons te laten zien dat hij barmhartig is en genadig en groot van goedertierenheid. De Heere zegt, dan kan het wezen dat mensen hun kinderen vergeten. Dat zou kunnen, dat is onnatuurlijk, maar het zou kunnen. Maar dat zal ik in der eeuwigheid nooit doen. En hoe kan dat nou? Wel, zegt de Heere van dat Sion, zie, ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Uw muren zijn steeds voor mij. In beide handpalmen. Je hebt mensen die bidden, wel wat, soms eens wat om de pols, om iets niet te vergeten. Als ze dat dan zien, dan herinneren ze zich opeens weer, oh ja, dat is waar ook. Nou, hier lezen we zo'n heerlijk woord om het niet meer te vergeten, gemeente. De Heere zegt, ik zal dat Sion nooit meer vergeten, want ik heb ze in beide handpalmen gegraveerd. Hier is de diepgang en de rijkdom van het evangelie. Want die gravering is geschied op Golgotha. Daar zijn de handpalmen van de Heere gegraveerd. En daarom deze woorden, gemeente. Ik heb u, volk, in mijn handpalmen gegraveerd. De spijkers zijn er doorgeslagen. En er heeft bloed gevloeid. Wat een machtig diepe zaken, gemeente. Want als je hierover nadenkt, en dan moeten we niet alleen terug naar Golgotha, dat ook. Waar de borg en zaligmaker van zondaren zijn ziel uitstort om de kostprijs te betalen die wij in der eeuwigheid niet hadden kunnen betalen. Maar ook in de hemel, als hij zit ter rechterhand Gods op dit eigen moment, als ik hier sta te preken en u zit en jullie zitten te luisteren, is de Heere in de hemel, in de troon voor de Vader. En dan zorgt de Heer Jezus Christus, de Zoon van God, ervoor dat de Vader zijn volk niet vergeet, als dat al ooit zou kunnen. Maar ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. En de Heer Jezus, de verheerlijkte zaligmaker, die houdt die wonden in zijn handen, dat graveersel in zijn handen en in zijn zijde, de Vader voor ogen. En hij smeekt voor dat volk dag en nacht, 24 uur, Heilige Vader, ik voor hen, dat zij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Dat is de rijkdom van deze woorden, gemeente. In beide handpalmen, waar de Heere ook heen ziet, naar links of naar rechts, hij ziet die namen van al zijn volk. Die namen, gemeente, die geschreven staan in het boek des levens van het Lam. Daar wordt er geen één gemist. Want uw muren zijn steeds voor mij. Uw muren. Dan moet je Jeruzalem zien. Als dat volk weggevoerd geworden is naar Babel, dan is er van die muren immers bijna niets meer over. Dan loopt alles zo de stad in. Dan is er geen veiligheid meer. Dan is er eigenlijk geen thuiskomst meer, al heeft de Heere het nog weer gegeven. Maar de Heere zegt, uw muren, uw veiligheid is er altijd bij mij. Dan mag ik u meenemen naar Psalm 91. Die in de schuilplaats van de Allerhoogste gezeten is. Die zal vernachten in de schaduw van de Almachtige. Uw muren zijn steeds voor mij. De muren reizen hier op de contouren van de muren van de stad Gods die fundamenten heeft. Die muren waarin die poorten zijn waardoor dat volk zal gaan, zoals we lezen in Openbaring 22 vers 14. Welgelukzalig is dat volk. Dat zal gaan door de poorten van de stad. Gemeente, dat is de belofte hier. Al is dat woord veel rijker dan ik het zou kunnen uitzeggen. Want als de Heere nou met dat woord overkomt. Uw muren. En jouw muren. Jouw veiligheid. Is steeds voor mij. En die stad. Waarnaar je heen op reis bent. Daar heb ik de muur omgetrokken, die niet meer omgeworpen kan worden door welke macht ter aarde dan ook. Want de poorten der hel zullen deze muren in der eeuwigheid niet overweldigen. Uw muren zijn steeds voor mij, zegt de Heer. En daarom is dit een machtig troostwoord. Als we zo direct de kerk weer uit moeten de wereld in. Als de verzoekingen weer komen. Als de aanvechtingen weer komen. Als het ongeloof weer de kop opsteekt. Is het wel wat God gezegd heeft. Dan mogen we dit woord uit het woord van de Heere ons herinneren. Ik heb u in beide handpalmen gegraveerd. Gaan we daar nou de komende week mee in, gemeente? Uw muren zijn steeds voor mij. En denk erom, zegt de Heere, ik zal u niet begeven. Ik zal u niet verlaten. Want ik verlaat niet wat mijn hand begon. Zijn dat niet diezelfde woorden die dat volk ook bidt? Hun woorden gaan gelijken op de woorden van God. Ze nemen ze over. En ze zeggen, ja Heere, u verlaat niet wat uw hand begon, o levensbron. Wil bijstand zenden. Gemeente, wat hebben we dat nodig? Ook in deze tijd, die bijstand van de Heere. Om als het ware te gaan aan de hand van de Heere. Die deze vastigheden zegt. Sion zegt, de Heere heeft mij verlaten. De Heere heeft mij vergeten. Maar toch, mijn volk. En dat volk dat zal zeggen. Mijn God. Dat zegt de Heere. Mijn volk. En het volk zegt, mijn God. Gemeente, mag dat ook de uitkomst zijn van de prediking. Die zekerheid om het bij de Heere te zoeken en te zeggen, Heere, u bent mijn God. Daarom zal ik u loven en uw naam ook in heel mijn leven groot maken. Want deze God, niet een andere. Deze God is onze God. Hij is ons deel. Ons zalig lot. Amen.